Dit is Paperback Radio, het enige boekenprogramma in Nederland. Van 1 uur met 1 boek en 1 auteur. Presentatie Frans van der Beek.
Ietke de Jong bij Paperback Radio, van harte welkom.
Dank je.
Ietke, mag ik eerst even een testje met je doen? Wil je mij nazeggen, boeterbree en green at seas, wat dat net zizekin is geen oprechte Fries?
Boeterbree en green at seas, wat dat net zizekin is geen oprechte Fries.
Nou, je bent geslaagd. Maar je bent natuurlijk een volbloed Friesin.
Ja, dat klopt.
In het Amsterdamse.
Ja.
Want je hebt een aardige carrière in de media achter de rug. Daar ben je nog steeds mee bezig trouwens. Want je werkt bij de Telegraaf op de economische redactie.
Ja, ik schrijf veel over KLM, onze nationale trots. Daar kennen de meeste mensen mij van. Maar bijvoorbeeld ook de bouw. Boskalis, de baggeraars. Een beetje oude economie.
Maar ook over nooit gedacht. En nooit, ja. Ik heb nooit gedacht dat wij hier elkaar zouden ontmoeten. Over jouw boek Nooit gedacht, icoon van de Friese maakindustrie, 1865 tot 2003. Prachtig boek, mooi uitgegeven. En het gaat over Nooit gedacht in Eilst.
Ja.
Nou, Eilst is natuurlijk een heel klein plaatsje in Friesland. En daarover schrijf jij ook, want je geeft aan hoe het allemaal is ontstaan en wat er is gebeurd. Ja. Hoe kwamen ze, want Nooit gedacht bestaat niet meer.
Nee, Nooit gedacht is, de fabriek is in 2003 dichtgegaan. En de nazaten kwamen bij mij op de lijn dat ze hun familiegeschiedenis vast wilden leggen. Nooit gedacht was een fabriek in schaatsen, gereedschap en speelgoed. En heel veel, een oudere generatie herinnert zich de merknaam nog wel. Maar goed, in mijn jeugd was dat deels ook al vergane glorie. In mijn jeugd in de jaren 80 in Friesland. Maar goed, ik kende het bedrijf wel. Mijn nicht werkte daar bijvoorbeeld als directiesecretaresse. Ah. Dus ik kende de naam wel. En Jan Nooit gedacht, dat is de vijfde generatie ten opzichte van de oprichter. Die woont hier in Oudekerk aan de Amstel. Die was voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Telegraaf Media Groep. Aha. En zodoende kwamen we elkaar tegen. En na verloop van tijd kwam hij bij mij met die vraag van... ja, ik wil eigenlijk mijn geschiedenis, onze geschiedenis wil ik vast laten leggen. En ik ken eigenlijk maar... jij bent de enige schrijver die ik ken die ook Friese is, zei hij tegen mij. Want er moest heel veel Fries in het boek, vond hij.
Oh.
En de Friese cultuur moest er ook deels in vastgelegd worden. Zoals het vernoemen bijvoorbeeld. De standsverschillen. Nou, in ieder geval, wij zijn daarover in gesprek gegaan. En toen ben ik die uitdaging aangegaan om het boek te schrijven. En af en aan heeft me dat, heeft het hele project toch 2,5 jaar gekost.
Ja.
En want ik moest de archieven ervoor induiken. Ik heb met familieleden gesproken. Krantenarchieven door. En dat moest ik naast mijn werk bij de Telegraaf doen. Dus af en toe nam ik dan eens een maandje vrij. En dan werkte ik er weer een stukje aan. En nou goed, dan heb je natuurlijk meerdere slagen. Je hebt eerst een manuscript en dan moet het weer anders. En de beeldresearch heeft ook nog best wel een tijdje geduurd. Dus
Al met al een hele prestatie.
Dank je wel.
Vind ik.
Oké.
Overigens, de koffie is net gearriveerd.
Ja.
Geserveerd door niemand minder dan Riemke Reyners. Dus mocht je een slokje willen nemen, ga gerust je gang. Want je komt van ver, heb ik begrepen, voor dit interview. Dus neem rustig de tijd daarvoor. Eens even kijken. We gaan het boek even doornemen. Want wat mij opviel is dat... ik vond het al heel bijzonder dat er een boek verschijnt over een bedrijf wat helemaal niet meer bestaat.
Mm-hmm.
Dat is punt 1. Wanneer zijn ze gestopt?
In 2003. De familie heeft het bedrijf in 1998 is het overgegaan in andere handen. En in 2003 is het bedrijf dichtgegooid. Eigenlijk 5 jaar nadat de familie, die heeft er meer dan een eeuw, heeft ze haar ziel en zaligheid verbonden aan het bedrijf. Ze verkopen het aan een Engelse beursgenoteerde onderneming. En toen binnen 5 jaar, patsboom, deur dicht, mensen op straat.
Verschrikkelijk. Dat hebben ze met... Dat doen ze, dat zijn van die roof...
Ja, eigenlijk, maar goed, daar wisten we toen eigenlijk nog niet zoveel van. Maar eigenlijk was het zo'n typische sprinkhaan Anglo-Saxische overname. He, dan is het de overnemende partij niet meer alleen maar te doen om het klantenbestand. En dan zeggen ze, oh, die productie die pakken we er zelf wel bij. Of in een ander land, of waar het goedkoper is.
Dat hebben ze met de Dagbladgroep hier in Amsterdam ook gedaan, toch? Helemaal uitgekleed. En,
ja, er zijn verschillende voorbeelden van. In de afgelopen 10 jaar geleden was er heel veel aandacht voor de zogeheten overname door private equity. Nou, nu is dat in dit geval door een andere beursgenoteerde onderneming is het bedrijf gekocht. Die werd vervolgens gekocht en dat bedrijf werd vervolgens ook verkocht. Dus in 5 jaar tijd ging dat bedrijf 3 keer in andere handen. En uiteindelijk is het bij Newell Rubbermaid geëindigd. Een groot Amerikaans bedrijf en dat bestaat ook nog steeds.
En die maken nog steeds bijtels.
Nou ja, dat zal niet meer. Maar wel, het is een conglomeraat. Maar ze maken ook huishoudelijke artikelen. Ja.
En hoe wordt daarover gedacht in Friesland? Want ik wil, het is een nooit gedacht is een bedrijf met een enorme reputatie en historie. Ja. Een icoon staat er ook, hè, van de Friese maakindustrie. Die mensen hebben lange tijd hun schouders eronder gezet. Die hele economie in Elst min of meer in stand gehouden. En nu verdwijnt het naar het buitenland en is er niets meer van over. Asresten.
Ja, je kunt zeggen dat dit is een soort van nostalgie, trip down to memory lane. Hè? Hoe was het ook alweer? Het bedrijf was heel erg belangrijk binnen het kleine stadje Elst. Dat ligt bij Sneek in de buurt. Sneek kennen veel mensen misschien wel. En... bijna de helft van het stadje was daar werkzaam ook. En dus er hing in die zin, zat er op een gegeven moment in de tijd van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, lag er ook best wel wat op de schouders van die directie. Want die hele halve stad die was er van afhankelijk.
Nou, halve stad. Er waren 1500 inwoners en 200 werkten bij.
Ja, dus nou goed. Dat,
200
dat is toch,
met gezinnen en kinderen.
Ja. Dus dan kom je toch, toen waren de gezinnen natuurlijk wat groter. Ja. Dus pak een beter helft. Laten we dat aan. Houden. Ja. Nou, kijk, ten tijde van dat het bedrijf uiteindelijk gesloten werd, was dat wel minder, hoor. Maar ik weet bijvoorbeeld van Jan Nooit Gedacht, met wie ik heb samengewerkt in dit boek, die zei dat zijn vader, dat ooit in de jaren 70 een klant had voorgesteld om die productie naar Portugal te verplaatsen. Want dat was toen al goedkoper, dus daar werd toen al over nagedacht. Nou ja, Jan die herinnert zich dat zijn vader dat onbespreekbaar vond. Omdat dat paste gewoon niet bij hun verantwoordelijkheid binnen die gemeenschap. En daardoor zijn ze misschien toch ook te veel, is alles bij het oude gebleven. Dat ze daar toch te veel aan vastgehouden hebben. Tegelijkertijd denk ik van, bij die overname uiteindelijk in 1998, toen ze het bedrijf verkocht hebben, toen dachten ze, hadden de nazaten ook zoiets van, dan zijn we er ook maar af. Weet je wel, we pakken ons geld. Toen hebben ze ook eigenlijk niet goed vastgelegd dat die werkgelegenheid daar dan bewaard moest blijven. Eigenlijk heeft de laatste directeur het helemaal verkeerd ingeschat. Want die zei bij de overname door de Britten, van die Britten die hebben niet zoveel, die hebben niet zo'n grote fabriek in Sheffield. Dan gaan ze hier uitbreiden. Maar nee, ze gingen een nieuwe fabriek bouwen in Sheffield. Ja. Dus,
ze zijn een beetje ingestonken.
Nou, dat heb ik wel gevraagd. Ik zei van, ben je nou voor het lapje gehouden door die meneer? Hij zegt van, dat bedrijf werd zelf binnen een jaar ook overgekocht. Hij werd er, die man dus die het had overgenomen, die werd er uitgedonderd. Ook door de Amerikanen. Dus, en hij zegt, ik weet ook niet hoe de beslissing anders was geweest van de familie. Want die wilde ook wel geld zien.
Ja, duidelijk.
Er kwam toch 6 miljoen, werd er verdeeld. Onder de 4 verschillende lijnen binnen de familie. Dus dat was voor iedereen toch best wel even geld. Zeker, in 1998 heb ik het nu over.
Ja. Nou, ze werden toch al gezien, hè? De familie Nooit Gedacht in Elst als de Rieken.
Ja, de Rieken, ja. Ja, maar goed, ik weet niet of ze nou echt... Ze werden wel. Ze zeggen tegen mij dat ze heel erg calvinistisch zijn opgevoed. Dat ze nou ja, twee weken per jaar met de boot op vakantie gingen naar Terschelling en over de Friese meren. Ja, was dat nou luxe in de jaren 50? Misschien kun jij dat beter beantwoorden. Want...
Geen idee, maar als we het over Calvinisten hebben, dan krijg ik altijd een beetje kippenvel.
Jawel, maar goed, wat was jouw vakantie in jouw jeugd?
Vlieland.
Ook Vlieland. Nou, oké. Okay. Dus was nou de familie nooit gedacht nou zo...
Kamperen, Vlieland en Ameland vooral.
Ja, nou goed. De familie nooit gedacht was in die zin dus niet heel anders dan misschien iets... Had het misschien iets breder. Maar in dat stadje, toen was er toch nog wel veel meer armoede dan nu. Dat beseffen we ons toch niet helemaal. Dat het toch in de jaren 50 was het leven toch wel een stukje anders dan nu. Hè? Hadden we twee stuks kleren, geloof ik. Ja. Hadden we elke dag een aardappeltje. We hadden verder weinig vertier.
Een paar klompen.
Ah, klompen. Had jij nog klompen?
Nee, nee.
Nou, dat valt wel mee. Maar hoeveel schaatsen had je? En waren ze van nooit gedacht?
Nee, die waren van de Viking.
Oh, had je al Vikings?
Ja.
Ah, dat is ook een gevoelig thema.
Ja, dat staat ook in het boek.
Ja. Ja,
vertel er maar eens even iets over.
Nou, in de jaren 60 komt de Viking op. Dat is een concurrerende schaatsenfabrikant. En dat is, die is opgericht door Jaap Havekotte. Dat is een voormalig hardrijder. En die snapt al een beetje de marketing rond sporters, begon hij mee. Dus hij lijfde Art en Casey in. De twee beroemde schaatsers in die tijd. En die gingen op Viking schaatsen rijden. En heel Nederland wilde ineens Viking schaatsen hebben. Want ze wilden net zo goed worden als Art en Casey. En de familie Nooit Gedacht, die had er eigenlijk niet een antwoord op. In de jaren 2030 waren ze wereldberoemd geworden in Nederland. Ze lieten hier in Amsterdam met karren, lieten ze met reclameplaten erop, lieten ze mannen rondrijden om reclame voor zich te maken. Dus ze deden in die tijd deden ze best wel wat aan marketing, maar in de jaren 60 met die andere manier van marketing, dus gelinkt aan die sporters. Ja, ze dachten van, wat moeten wij nu? Wat is ons antwoord daarop? En ja, dat antwoord hadden ze eigenlijk niet. Ze dachten van, nou ja, dan redden we het maar op onze goede naam. Nou, toen hebben ze een tijdje... In 1965 is een heel bepalend jaar. Toen bestonden ze 100 jaar. En in dezelfde week, toen hebben ze besloten om... hadden ze de viering van 100 jaar jubileum. En toen hebben ze een paar dagen later aangekondigd dat ze gingen stoppen met de fabricage van schaatsen. Nou, dat was een heel ingrijpend besluit. Maar in de jaren daarna lieten ze nog wel schaatsen in Japan maken. En dat was dan zeg maar hun antwoord op dat hele Viking-verhaal. Dus ze lieten schaatsen maken in Japan. Die importeerden ze. Daar zetten ze nog nooit gedacht op. In Eilst. En daarmee wilden ze dan de concurrentie aan met Viking. Maar goed, ze verloren die slag op de marketing eigenlijk. En te weinig innovatie. Want ik heb ook gehoord van een oud werknemer. Er is in die jaren ook iemand langs geweest die zei van... Goh, zouden jullie geen schaatsen moeten maken met wieltjes eronder? Want dan kun je in de zomer ook iets doen.
Ja, skating,
nou, zagen ze niks in. Maar de skilers, dat is eind jaren 80 is dat een beetje opgekomen. Toen was het even heel erg populair. Het is wel iets voor een niche gebleken. Maar weet je, dat soort ideeën. Ze deden er toch te weinig mee. Dus dan dachten ze van oké, nou dan gaan we verder in de bijtels. Weet je?
Maar is dat Friese eigen heimerigheid, eigenzinnigheid?
Nou, ik denk dat ze gewoon ook een beetje moe waren of zo. Of ze hadden dat heilige vuur niet meer. Waar eerdere generaties de boer op gingen door heel Nederland. En dan vroegen ze aan de mensen van, nou, wat moet er nou anders aan die schaatsen? Nou, we willen het zus of zo. Dan maakten ze dat in de jaren 20 en 30. Toen hadden ze misschien weer te veel in het assortiment. Maar die blinde wil om daar toch iets anders van te maken of een andere richting uit te slaan, die miste er eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog. En ze borduren dan toch te veel door, dus in de schaatsen, op het oude.
Nou ja, ze hebben natuurlijk toch wel in het verleden ook een switch gemaakt naar andere producten.
Ja, maar goed, de Noren, dat ging ook... Ja, dat werd toch ook niet een denderend succes. Dus ze hadden toch iets, toch denk ik aan marketing, hadden ze toch een andere weg in moeten slaan. En de toppers die reden, die had nooit gedacht. En dat had eigenlijk misschien wel gemoeten. Maar goed, het is in al die jaren, dat wordt wel eens vergeten, is het altijd een bijproduct gebleven. Het is een grillig product, schaatsen. Als het een paar winters niet vroor, puilde het hele magazijn uit. Ik reed laatst door Jouren, dat is ook een plaats in Friesland. En daar zit Zandstra, dat is ook een schaatsenfabrikant.
Ja, ja.
Nou, ik reed er langs. Volgens mij puilde het bedrijf nog net niet uit van de voorraden. Dus dat blijft gewoon ook. Hè. Nou, de afgelopen jaren heeft het al helemaal, of de afgelopen 20 jaar heeft het nauwelijks gevroren. Het blijft gewoon een heel moeilijk product. En nooit gedacht van nou, dan we kunnen misschien ook een boterham verdienen met het gereedschap, maar daarin waren ze weer afhankelijk van 3 grote afnemers. In de jaren 70 werd al echt bijna in elk jaar, in elk verslag van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, werd aandacht gevraagd voor de afhankelijkheid van die 3 afnemers. En dat moest anders en er moest meer innovatie komen, ze moesten iets verzinnen. Maar eigenlijk deden ze niet zoveel.
Er is ook nog nooit een schaatser die de 11-stedentocht heeft gewonnen, heeft dat ook nooit gedacht, schaatsen gedaan.
Ja, nee, ze waren toch een soort van merk voor de gewone man. Wel een aanmerk overigens. Ja. Maar de toppers, die lieten hun eigen schaatsen maken. Helemaal op maat en naar hun eigen inzichten door een lokale smid. En je ziet het nu nog steeds, hè? Dan zie je Sven Kramer weer met zijn ijzers. Hè? Die moeten, de buizen moeten dan op een bepaalde manier zijn afgesteld. Dus je kunt natuurlijk wel een deal maken. Dat hebben alle schaatsers tegenwoordig natuurlijk met een bepaalde fabrikant. En dat laten ze dan een beetje aanpassen aan hun eigen wensen en inzichten. Dus als er geen zware, dikke winters waren, ja, dan was het voor nooit gedacht moeilijk. En op een gegeven moment dachten ze van, ja, nou, het magazijn is nu leeg, we kappen er gewoon mee. En daar heb ik heel weinig herinneringen over teruggehoord. Van dat toch bepalende moment in die meiweek in 1965. Ik heb aan de laatste directeur gevraagd van, hoe zaten jullie daar bij elkaar toen? Het was toch het gevoel van blij dat we eraf zijn.
Oh ja.
Dat kreeg ik toch. Het zat ze toch altijd hoog. En al die voorraden die lagen te verstoffen. Al dat kapitaalsbeslag. Dan laten ze wel een Japan maken, joh. Ja, doen we dat. Prima. Ja. Weet je zo. En kijk, als je. Ze sondeerden in die tijd ook eigenlijk heel weinig bij hun klanten. Dus dan blijf je ook misschien te veel in je eigen kringetje. En zie je de mogelijkheden misschien daarbuiten niet meer.
Dus het is niet alleen een boek over een familiebedrijf, maar er zit ook een vleugje marketingwijsheid in.
Ja, wat dat betreft wel. Ja, want kijk, ze hadden een ijzersterke naam. Want ik werd toevallig naar aanleiding, want zaterdag is het boek gepresenteerd. En toen kreeg ik gisteren een e-mail van een meneer, die had daar kennelijk in de jaren 80 op de administratie, werkte die. Hij zei, 's winter stond de telefoon rood gloeiend, begin jaren 80. We maakten toen geen schaatsen meer. Maar nog steeds belden mensen ons op omdat ze schaatsen wilden kopen. Of dat er iets met hun schaatsen aan de hand was. Dus in de jaren 80 was die terwijl ze toen al misschien al bijna 20 jaar maakten ze geen schaatsen zelf meer. Dus je naamsbekendheid was toen nog heel erg groot.
Ja.
En nu is het toch wel een beetje weggezakt.
Nou ja, we kennen de affiches, die prachtige affiches trouwens, die ook allemaal in het boek staan.
Ja. En melden zich ook nog een reclamemaker. Nou goed, dus dat was ook een punt bij het maken van dit boek. Hoe ver kun je gaan? Die reclamemaker had ik in retrospectief nog even willen bevragen. Maar ja, goed. Die meldde zich van, ik ben in de jaren 80 ben ik betrokken geweest bij. Dus misschien voor de volgende druk dat ik nog wat uit kan halen.
Het zou mooi zijn. We praten met Iteke de Jong, de auteur van het boek Nooit Gedacht, icoon van de Friese maakindustrie. En de vaste luisteraar die weet dat de auteur altijd 1 of 2 muziekjes uitkiest. Dat hebben we ook aan Iteke gevraagd. En ze heeft er 2 uitgekozen. Waar willen we mee beginnen? Met de man of met de vrouw?
Laten we met de vrouw beginnen in dit geval.
Waarom?
Nienke Laverman die heeft zaterdag opgetreden bij de boekpresentatie.
Aha.
Dus daar hadden we het net over. Dus dat is wel toepasselijk.
Oké, nou, kondig het maar even aan in het Fries. Nienke.
Welk lied is het ook? Welke had ik ook weer aangevraagd?
Nou, dan doe ik het al even. Zeg mij na. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
Oud Madij.
Oud Madij?
Ja, Oud Madij.
Ik wil oud met jou worden of zoiets?
Ja, ik wil oud met jou worden, ja.
Nienke Laverman.
Oud met daar. Oud met daar.
Mooi nummer, uitgekozen. Dankjewel. Melancholisch ook.
Ja, zeker. Maar het was heel leuk dat Nienke zaterdag wilde optreden. Want toevallig, haar vaste muzikale begeleider, Sietse Pruksma, die heeft bij mij in de klas gezeten op middelbare school. Dus die was er zaterdag ook. Een soort van een groot Friese feestje. Hans de Boer kreeg het eerste exemplaar. Die heeft ook op diezelfde middelbare school gezeten. En Jan Nooit Gedacht, de man die het initiatief heeft genomen tot dit boek, die heeft ook op diezelfde middelbare school gezeten. Allemaal in Sneek en we waren in Sneek. Dus dat was één groot reuniegevoel.
Wat gezellig.
Ja.
Wat zei Hans allemaal in zijn speech?
Nou, die was best wel een beetje emotioneel. Want hij heeft vorige week net afscheid genomen als voorzitter van VNO. En hij vond ook ja, de maatschappelijke veranderingen die er aan bod komen in het boek, vond hij heel mooi beschreven. En hij zei, goh, wat was er toch veel armoede zeg in die tijd. Dat ben je gewoon vergeten. En hij begon verhalen te vertellen over zijn vader die jong was overleden. Dus bij Hans de Boer kwamen ook heel veel herinneringen boven aan zijn jeugd. En hij kende Nooit Gedacht ook, want hij komt uit Windmarsum. Het ligt vlak bij Bolsward, dus dat is min of meer wel in de streek.
Nou zei hij dat de scherpe kantjes er waren afgevuild of zoiets? Hoor ik uit de wandelgangen.
Nou, dat valt ook wel mee. Maar
wat bedoelde hij daarmee dan?
Van het boek bedoel
ja,
je?
Ja. Of waar zijn die scherpe kantjes van afgevuild?
ik heb het gevoel dat er geen scherpe kantjes vanaf zijn gevuild. Okay. Maar...
Oh nee, dan is het goed. Dan ben ik op dat punt weer gerustgesteld.
Ja, zeker. Nee, kijk, met zo'n boek, dan is het soms ook wel... Of er is dan ook vrees bij zo'n familie. Oh, nu komen de familiegeheimen komen... die worden nu verklapt.
Zijn die er dan?
Nou ja, die, wat zij zelf... sommige dingen die lijken in retrospectief allemaal toch wat minder erg... dan dat ze misschien ooit geweest waren. En ik beschrijf wel ook hoe een verwijdering in een familie is ontstaan.
Waar kwam dat door?
Over een schilderij.
Oh, ja, dan had het familiediner...
Ja, daar lijkt het een beetje op. Ja. Nee, er hing een schilderij gemaakt door René Dijkstra uit Eindhoven. Die is toevallig een paar weken geleden overleden, hoorde ik zaterdag. Dat was een verwoed verzamelaar van nooit gedachte spullen. En ook een gedeelte van zijn collectie ligt nu in een museum in Eilst. Maar goed, die kon ook schilderen. Hij had een schilderij gemaakt van de fabriek in de sneeuw of zo. Een beetje Anton Pieck-achtig qua stijl. En dat hing in, dat was ooit cadeau gedaan bij een jubileum. En Aldert Nooitgedacht, een van de laatste directeuren, die wilde dat meenemen toen hij met pensioen ging. En toen zei de achterblijvende directeur, jij krijgt dat schilderij niet. En daar hebben ze ruzie om gekregen en eigenlijk hebben ze elkaar nooit meer gesproken.
Jezus.
En ik vraag dus ook aan die laatste directeur van, is het je dit nou waard geweest? Zo'n stom schilderij, maar laat toch een kopie maken als je daar echt zo aan hecht. Maar eigenlijk was het een soort van ego-kwestie. Die laatste directeur, Wiep, die vond niet dat Aldert zich daarmee had moeten bemoeien. Want Aldert ging met pensioen, dat schilderij hing in de fabriek, was geschonken aan de fabriek. Dus hij ging er niet meer over. Nee. Dus ja, ik zou dat toch een beetje willen betitelen als ego.
Ja.
Nou goed, zo heb je natuurlijk wel meer conflicten die ik beschrijf. Dus in die zin, mensen betitelen die het bedrijf kennen, betitelen het als openhartig, dit boek.
Heel goed.
Dus ik heb de pijnpunten die er geweest zijn in de loop der jaren, die heb ik toch wel kunnen beschrijven.
De revue laten passeren.
Want ze hebben ook ooit ruzie gehad begin jaren 80.
Oh?
Over de laatste directeur, die heeft toen frontaal de aanval gekozen op de vader van de opdrachtgever, de initiatiefnemer van het boek. Die ging met pensioen en die wilde commissaris worden. Maar in de statuten van de onderneming stond dat die commissarissen dat buitenstaanders moesten zijn met verstand van zaken. En toen heeft dus een van de aandeelhouders, Wiep, zijnde de laatste directeur, die heeft toen een keiharde brief geschreven aan de andere aandeelhouders dat Jarig toch echt geen commissaris kon worden. Want ja, er moest iemand met verstand komen van de zaak. Nou, als je zag hoe de zaak erbij lag, dan kon Jarig toch niet zoveel verstand van de business meer toegedicht worden. Dus ik heb ook aan Wiep Attema gevraagd, de laatste directeur, waarom schreef je nou zo'n brief? Waarom moest dat nou op die manier? Hij zei, ik wist gewoon niet hoe ik op een andere manier tot ze door moest dringen. En toen werd het de stemming gebracht in de aandeelhoudersvergadering en hij verloor die stemming gewoon keihard. En toen werd Jarig alsnog commissaris. Nou, toen hebben ze de rij wel een beetje gesloten. Maar ja, die aanval zonder enige overleg, dat is misschien wel een beetje oldschool Fries. Dat je een beetje van die harde koppen tegen elkaar.
Ja, dat zou kunnen. Je koffie wordt koud.
Ja.
Dus ja. Neem even een
slokje.
Dat
zal ik even doen.
Heel goed.
Dat niet een beetje wat met wat slimheid oplossen, maar gewoon keihard de confrontatie. Laat toch een tweede schilderij maken. Is iedereen blij? Kunnen we nog bij elkaar op verjaardagsvisite komen?
Ja, meestal zit daar dan een hoop frustratie al onder.
Ja.
Wat dan opeens tot de druppel die de emmer doet overlopen.
Dus want in een familiebedrijf, hoe je het went of keert, daar zijn altijd spanningen.
Ja.
Ook in gewone bedrijven trouwens. Maar,
maar dat vond ik het bijzondere van het boek. Toen ik dacht, wat moet ik nou met een boek over nooit gedacht. Ik ben weliswaar ook een Fries om Utens. Hè? Dat zijn de Friezen die buiten de provincie wonen. Maar toen ik het begon te lezen, raakte ik echt geïntrigeerd door alles wat er is gebeurd. Het begint natuurlijk ook eigenlijk heel romantisch. Ja. Kun je er iets over vertellen? Hoe die
Nou ja, er is een man in een stadje in Friesland. En die zet met zijn vrouw de schouders eronder. Ze zijn hartstikke arm. En op een gegeven moment, hij probeert maar iets op te bouwen. Hij is eigenlijk timmerman. En hij denkt, nou, in de winter, en dan misschien kan ik er wat bij verdienen. Dan ga ik schaatsen maken. En op een gegeven moment, hij reist stad en land af om zijn waar aan de man te brengen. En dan op een gegeven moment, hij begint op zolder in zijn eigen huis. En op een gegeven moment neemt hij een meestersmid aan en gaat hij toch voor zichzelf zijn bedrijf uitbreiden. En dat is een soort van keerpunt. En samen met zijn zonen, ineens in 1900... is er ineens een betonnen fabriek. En dan komen er nog meer gebouwen. Ze kopen mallen in Duitsland. En het bedrijf groeit en groeit en groeit maar. Dus de oprichter Jan Baas, die is ook heel erg gelovig. Dus hij vraagt aan God steeds om bijstand bij bepaalde zakelijke beslissingen. En van dat kleine huisje aan de Eegracht staat er ineens een betonnen fabriek. Nou, hoe mooi is dat? Met 50 man personeel. Nou, dat is natuurlijk niet. Dus dat is wel ook, was ook wel lastig in die zin. Er is een levensbeschrijving van hem gemaakt. Maar goed, dat is natuurlijk een en al hagiografie is dat. Maar ja, het is toch wel heel bijzonder. En ik denk dat het met name uitgebouwd is. Dat is met name te danken aan die zonen. Die werkten voor niks mee in de zaak. In 1902 mochten ze uiteindelijk toetreden. En zij hebben echt de innovatie opgepakt.
Ja, want ze zijn ook vaak in het buitenland geweest om daar hun licht op te steken. Ja. Hoe het daar ging.
Ja, in Sheffield en in Duitsland en Remscheid. En in Frankrijk gingen ze een bepaalde machine gingen ze kopen. Ze gingen met machines gingen ze de productie moderniseren. En daardoor konden ze meer doen dan iemand die misschien nog met de hand werkte. En ze gingen marketingbedrijven en ze gingen de boer op. Want ze waren met z'n vieren. En een van die ging in Zuid-Holland wonen. En die ging dan kijken hoe ze op de lek aan het schaatsen waren. En dan vroeg hij aan de mensen van, nou, hoe zou je die schaatsen anders willen hebben? Nou, dan gingen ze dat maken. En in de jaren 50, 60, toen hebben ze zich ook nog. Toen hebben ze zich heel erg op scholen gericht. Dat was in de tijd van de in het interbellum was dat wat anders. En met die scholen, daar hadden ze dan hele goede contacten mee om bijvoorbeeld werkbanken en gereedschap weer af te zetten. Maar goed, terug naar die oprichter. Die is eigenlijk pas aan het eind van zijn leven een beetje in welstand gekomen. Omdat die kinderen eigenlijk ook meewerkten in het bedrijf.
Nou is Eilst een van de 11 steden in Friesland. Heeft stadsrechten. Het is eigenlijk een stadje van niks. Maar het is wel heel, heel, heel lief. En ik las ook dat het eigenlijk niet onbereikbaar was destijds.
Ja, pas in de jaren 60 is een fatsoenlijke weg gekomen. Want ja. Kijk, vroeger ging transport over water. Dus toen ging het met Eilst heel goed. Toen was veel handel op de Hanzesteden. En op een gegeven moment is de Middelzee is verzand in Friesland. Ja, we hebben het nu al over eeuwen terug. Maar goed, ze waren altijd een centrum voor houtoverslag. En doordat er ook metaal was, heeft daar een soort van industrie kunnen ontstaan. In Sloten trouwens precies hetzelfde. En, maar goed, vervoer over de weg, dat kwam natuurlijk in de 20e eeuw kwam dat op. En tot in de jaren 60 was Eilst eigenlijk alleen maar bereikbaar via de oude Middelzeedijk. Een kronkelend weggetje vanuit Sneek. En pas in de jaren 60 is er fatsoenlijke rechte weg is daar naartoe gelegd. Dus het was een heel geïsoleerd stadje, zegt de laatste directeur ook in het. Het was eigenlijk niks. Wat was Eilst nou? Maar toch, die laatste directeur is opgegroeid in Den Haag. En toch koos je ervoor om die carrière te doen bij dat verre bedrijf in Friesland. Dus dat is op zich ook wel apart.
Ja, dat hij dat een soort magneetwerking...
Nou, juist niet. Nou ja, goed, hij kreeg die kans en die kans die pakte die. Ik zei, heb je nooit zin gehad om ergens anders te werken? Nou ja, hij werkte toch altijd toe naar het idee dat hij dan ooit uiteindelijk de baas in zijn eentje zou zijn. Nou, dat heeft hij jaren volgehouden. Maar ik zei, heb je nou eigenlijk wel plezier aan je werk beleefd? Nou ja, ja, het automatiseren vond hij leuk. Maar ja, vroeger was dat misschien ook zo. Hè? Je had een baan en je verdiende je brood en moest werk leuk zijn. Hey, dat was voor veel mensen, dat was vroeger misschien wat minder een onderwerp dan nu.
Ik blader even door je boek, Nooit Gedacht, icoon van de maakindustrie. En wat mij opviel, het is toch redelijk in het begin chronologisch.
Ja.
En dan opeens krijg je hoofdstuk 9, de strijd om Nooit Gedacht.
Ja, dus dat is ook nog chronologisch.
Ook nog chronologisch, maar dat is wel het begin van het einde, denk ik.
Ja.
De erfenis, de familie. En je eindigt met een vergeten stadje waar we het net over hadden.
Ja.
Eilst.
Ja.
Maar er is nu ook een museum, begrijp ik.
Er is een museum sinds een paar jaar. Het Houtmuseum. Dat is dus niet alleen gaat over Nooit Gedacht. Maar op een gegeven moment waren er 25 schaatsenmakers in het stadje.
Zo.
En uit Nooit Gedacht is daar... die is de grootste geworden in omvang. En nu proberen ze een beetje dat erfgoed daar te bewaren. Middels dat museum. Dus dan kun je kijken naar hoe dat dan allemaal was.
Nooit Gedacht. Het houtmuseum.
Ja. En dat zit, nou, ze hebben nog een oude houtzaagmolen daar. Daar ligt het dan naast. Nou ja, daarmee hopen ze dan toeristen te trekken. Maar goed, ja, Friesland staat nou niet bekend als een centrum voor de maakindustrie. Ja, Philipsdrachten, dat heb je nog wel. Het is toch agrarisch in toerisme. Dus ja, ze proberen nu met hun erfgoed toch nog mensen naar het stadje te lokken. En overigens, de oude fabriekspijp, die is er nog.
En de Beitel ook, maar die staat...
Die staat bij het station, ja, de Beitel. Want op een gegeven moment, Nooit Gedacht, die zat in een verzameling panden midden in het oude centrum. En in 1991 dacht de laatste directeur, we moeten het bedrijf verkoop klaarmaken. Hè, dat we ook iets te bieden hebben. Niet die oude zooi en zootje van bedrijven. Nee, we moeten gewoon naar een net pand. Nou, toen zijn ze verhuisd naar nieuwbouw. En toen in 1998 het bedrijf verkocht was en in 2003 de tent heel snel werd gesloten, ja, ontstond er ook een discussie in het stadje van, wat gaan we met die pijp doen?
Die wilde ze natuurlijk het liefst afbreken.
Nou, daar is dus echt, er zijn wethouders om afgetreden. Als je dat terugleest, denk je van, toch ja, regel het en klaar.
Ja.
Maar uiteindelijk is besloten dat men de pijp wilde behouden. En daar hebben ze toen 40.000 gulden is er heel snel ingezameld in het stadje door de inwoners. En toen hebben ze die pijp kunnen restaureren. En er is een kunstwerk opgekomen, omdat die niet de originele hoogte... Die verbeeldt dan het laatste stukje van de originele hoogte. En er staat nog één gebouw, één van de oorspronkelijke gebouwen. Dat is nu een soort van kantoor is dat geworden. Is dat omgekat. En voor de rest staan er huizen. Dus, maar goed, men wilde die pijp toch wel behouden. Vreemd genoeg. Dat je denkt van, nou, hè, is dat nou zo... He, wat zegt dat nou?
Een schoorsteenpijp, ja.
Maar een schoorsteenpijp.
Dat heeft natuurlijk sentimentele waarde.
Dat heeft toch die sentimentele waarde. En 's nachts wordt die verlicht.
Ah.
Dus dan is het nog een tastbare herinnering aan de geschiedenis van deze roemruchte fabriek.
Ja, duidelijk. Het heeft wel een tijdje geduurd voordat ze dat boek wilden hebben. Want 2003, dat zit 17 jaar tussen.
Ja.
Wat doet de familie nu?
Nou, die zijn uitgewaaierd over heel Nederland. In de vijfde generatie, daar zitten mensen bij. Die zijn dokter geworden of voorzitter van de Vissersbond. Captain of Industry is de initiatiefnemer van het boek. Iedereen die... Ze werden ook gestimuleerd om iets anders te gaan doen door hun ouders, bizar genoeg. Ze moesten vooral niet in Eilts blijven, ze moesten gaan studeren. Dat was heel belangrijk.
Voortschrijdend inzicht?
Nou ja, kijk, ze werden dus door hun ouders werd eigenlijk niet met zoveel liefde over die fabriek toegesproken. Dus ja, dan zoek je een andere carrière. pak je op. De meesten gingen studeren, want dat hoorde er natuurlijk bij als je een beetje van stand was. En de initiatiefnemer voor het boek, die is net met pensioen. En die dacht van, ja, het is toch eigenlijk wel bijzonder wat we vroeger hadden. Wat hadden we eigenlijk? Wat was dat nou eigenlijk? Dus die vraag, die spookte door zijn hoofd. En zeker toen hij een kleinzoon kreeg, met dezelfde naam, weer Jan Nooit Gedacht, als die man die in dat kleine huisje op die zolder was begonnen, dacht hij ineens van, ja, hoe kan ik die geschiedenis eigenlijk nog, wat zou mijn kleinzoon hier nou eigenlijk van vinden? En die wil dit toch graag vastleggen, dit verhaal, voor ja, een toekomstige generatie. Dus het is ja toch wel grotendeels uit nostalgie en sentiment.
Ja, ja. Jan is natuurlijk een hele mooie naam.
Jan is een prachtige naam. Ja, mijn eigen zoon heet ook Jan.
Dat dus, bedoel ik.
Ja. Ja, schitterend. Maar iedereen vindt het ook. Kijk, ik weet niet of jij dat herkent, maar als je ouder wordt, dan, als je jong bent, dan je bent ambitieus, je kijkt vooruit, je wil je dorp of je stad, wil je dat Friese platteland wil je achter je laten. En als je dan terugkijkt, dan denk je van, ja, goh, wat was dat nou eigenlijk waar ik vandaan? En eigenlijk was het ook wel heel erg bijzonder. En in dit geval van Aylst was het ook heel bijzonder, want in 1972 heeft het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, die heeft er al een studie naar gedaan, nou, dat het zo bijzonder was wat er in Aylst is ontstaan met die maakindustrie. En hoe dat dan gekomen is op dat kruispunt van die vaarwegen. Ja. Dus, maar goed, ja, probeer het maar eens even netjes op een rij te zetten.
Nou, dat is je goed gelukt.
Ja.
En ja. Ik vind het resultaat prachtig. Ook omdat het heel mooi is geïllustreerd. Je bent er ruim twee jaar mee bezig geweest. Sorry. Zijn er dingen die je zijn opgevallen waarvan je dacht, nou, dat wist ik niet of dat vond ik toch wel heel bijzonder?
Nou, ik wist bijvoorbeeld niet dat ze speelgoed hadden gemaakt. Oh, ja. Mijn vader wist dat bijvoorbeeld nog wel. En dus dat vind ik eigenlijk ook nog een beetje een blinde vlek in het boek. Bijna niemand wist daar meer iets van. Wie ontwierp dat dan? En toch 40 jaar hebben ze speelgoed gemaakt. Ja. En er zijn heel weinig anekdotes eigenlijk over bewaard gebleven. En behalve eigenlijk hoe het zo gekomen is door een Joodse vluchteling uit Duitsland eind jaren 30.
Oh, ja.
Die man die had de ervaring in de speelgoedindustrie. En die zag dat Nooit Gedacht speelgoed maakte van afvalhout. En die man die zei van, nou, zal ik jullie daarbij helpen? En hij heeft maar 5 jaar bij Nooit Gedacht gewerkt. Hij is afgevoerd naar de concentratiekamp. Welke is mij niet bekend geworden tijdens de research. En daarna zijn ze nog 35 jaar met het speelgoed doorgegaan. Ja. Dus die man is eigenlijk heel bepalend geweest voor dat succes.
Laten we zijn naam noemen.
Ja, meneer Van Wezel heette die.
Van Wezel, ja.
Ja, Wezel. Dus, daar was ik eigenlijk niet zo, was ik me niet zo van bewust van die geschiedenis. En, maar goed, ook in verhalen van de familie. Kijk, dat ze heel dat ze zich in wilden zetten voor de gemeenschap. Door middel van de politiek. In actief waren in de kerk. Dat herken ik wel heel sterk uit mijn eigen opvoeding.
Ja, ja. Ja, dat schept wel een band of zo.
Ja. Ja, zeker. Ja, mijn vader was ook actief in de lokale politiek. En ik kom ook uit een ondernemersnest. En, dus dat vond ik wel heel herkenbaar.
Ja, want ik zie hier op pagina 183 een hoofdstuk over geloof, ARP en de kerk. Maar daar gaan we het zo meteen nog heel even over hebben. Want we gaan even weer naar een muziekje luisteren. En je hebt een Meindert Talma uitgekozen. Vertel mij eens over Ik pak het er even bij, want we zitten hier bij Scheltema, zoals u weet. En daar heb ik vanmorgen uit het tijdschriftenvak het blad Argus geplukt. Dat is een heel leuk blad, van allemaal gerenommeerde journalisten die dat min of meer als hobby bij elkaar schrijven. En daar staat een artikel in over Meindert Talma, dus dat even terzijde. Maar wie is het?
Nou, Meindert Talma is Nederlands onbekendste popartiest. Zo wordt hij wel eens genoemd. Ik volg hem al bijna 25 jaar, vanaf het begin van zijn carrière al. En hij heeft, hij is ook een Fries en is ook gereformeerd. En hij heeft een aantal boeken geschreven, ook die heel erg herkenbaar zijn voor Friese, gereformeerde Friese van bijgeneratie. Dus dat is altijd één feest van herkenning. Maar hij heeft het liedje wat ik wil laten horen is 20 jaar muzikale fruitmand. Daarin schrijft hij, staat ook een zin van dit waren liedjes die je vroeger in de fabriek hoorde. En ik weet van mijn oom, bij Nooit Gedacht, waren ze in de jaren 50 in ieder geval, zong het fabriekspersoneel.
Ach, Meindert Talsma.
Miljoenen en miljoenen mensen zijn gezegend door de muziek van de muzikale fruitmand. Nu al 15 jaar lang, hoeveel hebben niet teruggedacht aan vroeger, als zij in de fabriekzaal de mooie liederen die ze thuis zongen hoorden. Welk een vriend is onze Jezus, een lied dat veel gedraaid is. En dat een bemoediging was voor velen die het eind van hun leven naderden. De beste vorm van stervensbegeleiding. Daar waar gezongen wordt van de liefde van de Heere, komt de mens dat rust en overgaat. Dat geldt ook voor u die dit liedje hoort. Laat hem de muziek en de woorden u leiden op de weg van Jezus, waaraan u in de eeuwigheid geen einde komt. Amen. Residentie Malenkoren. Onder leiding van Aad van Hoeven, organist Klaas-Jan Mulder. Dankbaar. Dankbaar wil ik zijn. Gezongen door Zijden Hamid. Waar de heiland is nabij. Waarheen?
Waarheen? 20 jaar de muzikale fruitmand van het Friese fenomeen Meindert Talsma. We praten vandaag in Paperback Radio met Ietke de Jong over haar boek Nooit Gedacht. Mooi, kloek uitgegeven boek. En iedereen die geïnteresseerd is in familiebedrijven, historie, schaatsen, speelgoed, Beatles, you name it, die zou ik aanbevelen om dit boek te gaan lezen. Want, ik wil niet zeggen het verrijkt je leven, maar je steekt er wel wat van op.
Oh. Je steekt er zelfs wat van op.
Ja, zeker.
Dat
zeker.
Is mooi.
Ja, we hadden het er net al over. Over marketing en dat soort zaken. Wat je er hebt in verweven.
Ja.
Maar wat mij ook wel intrigeert is dit verhaal. Over geloof, ARP en kerk. Mm-hmm. In hoeverre zat de familie Nooit Gedacht in het geloof?
Nou en, ja, ze waren trouwe kerkgangers. Ze waren hun zuil heel erg trouw. Hè. We hadden de verzuiling in Nederland. Tot pak een beet, De jaren 50 was dat nog heel sterk in de Nederlandse samenleving. En zij behoorden tot de gereformeerde zuil. Die hadden een eigen politieke partij. De Antirevolutionaire Partij. En ze zaten in het kerkbestuur. Ze waren raadsleden. Ze zaten in schoolbesturen van christelijke scholen. De oprichter van het bedrijf die heeft een inzameling gedaan ooit voor de kerk. Ze richtten speciale scholen, ook lagere school in het stadje op. Dus ze voelden zich heel erg verantwoordelijk voor het wel en wee. Dus naast een grote werkgever zijn, voelden ze zich ook nog op dat vlak heel erg betrokken. Jan A., een directeur uit de derde generatie, die was bijvoorbeeld organist in de kerk. En zat hij altijd een sinaasappeltje te eten. En dan de volgende ochtend zei het personeel dan, hoe smaakte de sinaas? Want dat was dan te ruiken door de hele kerk. En dan zei het personeel tegen de directeur, smaakte de sinaasappel goed? Ja hoor, best. Heel goed. Dus de eerste generatie was ging het heel erg nog om een persoonlijke connectie, hè, tussen het geloof en het bedrijf. In de latere decennia wordt dat wat losser. Maar bijvoorbeeld tot in de jaren 80 werd er, als er in de kantine werd gegeten, werd er eerst nog een moment stilte gevraagd.
Ja, ja. Maar de familie nooit gedacht had. Weinig vrienden, want ik las dat alleen de dominee de huisvriend was.
Ja, en de burgemeester waren ze mee bevriend.
Oh ja.
Dus ze zochten wel. Het was wel een standsverschil. Ja, ze gingen niet om met, in ieder geval de latere generaties, die gingen niet om met de arbeiders, zo zal ik het dan maar noemen.
Ja, dat waren het ook.
Ja, dat was ook zo. En is dat erg? Ja, misschien ook wel.
Toen niet.
Nee, dat was kennelijk toch een beetje waar je dan op uitkwam als patroon zijnde. En ik weet van de vader van Jan Nooitgedacht, die het initiatief heeft genomen voor dit boek, dat zijn vader was ook ziekenhuisbestuurder bijvoorbeeld van het ziekenhuis in Sneek. En ja, hij denkt dat dat ook een uitlaatklep voor zijn vader was. Want dan was hij eigenlijk met gelijkgestemden, ook mensen die hadden gestudeerd. Maar ze gingen niet zaterdagavond bij het Wapen van Aylst aan de toog staan. Nee, nee, nee. Dat weer niet.
Bestaat dat nog, het Wapen van Aylst?
Dat bestaat nog steeds, ja. Daar hangen heel veel foto's uit de fabriek. Schaatsen zijn daar te zien. Dat is een soort van mini-museumpje is dat ook. Van nooit gedacht. Ja, dat is heel leuk om te zien.
En de Berenburg smaakt daar uitstekend.
En de Berenburg smaakt uitstekend. Ja, en je ziet de bootjes langs varen. Ja.
Ja. Nou, in ieder geval een reden om een keer naar Aylst af te reizen. En naar het museum te gaan. Ja. En bij het Wapen van Aylst een oranje koek en Berenburg te drinken. Maar was de familie nooit gedacht goed voor het personeel?
Ja. Zij hadden in de jaren 20 al een soort van voorloper van de ondernemingsraad. En dat was toen voor die tijd wel opmerkelijk. Dus het was een soort van commissie en er werd overlegd over bepaalde dingen, over hoe het dan liep in een fabriek. Die werden niet altijd opgevolgd, maar er was toch een vorm van personeelsoverleg tussen het personeel en de directie. De lonen waren niet heel erg, CAO plus nog een beetje. Maar goed, ze bouwden in een bepaalde periode ook huizen voor hun werknemers. Dat had dan een tweeledig doel natuurlijk. Aan de ene kant kon je daarmee personeel trekken. Aan de andere kant was het natuurlijk ook een soort van kapitaal opbouwen natuurlijk.
Investeren in vastgoed.
Ja. Investeren in vastgoed, ja. Dus, maar in de jaren 30, als de crisis uitbreekt, moet er ook personeel ontslagen worden. En uit correspondentie die bewaard is gebleven in hun archief, blijkt dat mensen zich, ondanks het feit dat ze dan ontslagen waren, zich toch verbonden blijven voelen bij het bedrijf. Dat ze nog correspondeerden met hun oude bazen. Dus dat is toch ook wel heel erg bijzonder. Dat zou je tegenwoordig ook niet meer doen als je ergens eruit was gegooid. Dus mensen voelden toch een hele sterke betrokkenheid ook bij het bedrijf. Maar aan de andere kant moet wel gezegd worden, er was een deel van het stadje was fan van Nooitgedacht. Maar er was ook een groep die moest er niks van hebben. En die had het over de Sing Sing. Als het dan ging om de fabriek.
Ja.
De gevangenis.
Ja, ja,
hè,
ja.
Want het laatste fabrieksgebouw wat er nog staat is van gele steentjes gemaakt. Beetje kleine raampjes met van die spijlen.
Oh, ja.
Nou ja, zeiden ze de Sing Sing. Nou ja, goed. Beetje flauw misschien. Maar ja, de waar was eigenlijk You Love It or You Hate It.
Ja, duidelijk. Nou, er is ook een moment geweest waarop het op zaterdag... Want ze werkte toen ook nog op zaterdag. Het geld geleend moest worden, geloof ik, bij de kruidenier.
Ja, nee, dat was in het begin van... Dat was in, echt in de moeilijke begintijd met de oprichter. Een beetje het romantische verhaal van... Oh, er komt nog net wat geld binnen. Oh, nu kunnen we toch nog de lonen betalen. Dus het was wel heel... Het was wel kiele in het begin.
Je hebt nu dit prachtige boek over Nooit Gedacht geschreven. Je bent expert op het gebied van de KLM inmiddels.
Ja.
En de teloorgang van...
De stervende zwaan, zullen we maar zeggen.
De
hè?
Stervende zwaan, ja.
Ja.
We hebben hier... De vorige keer hadden we Sophie van Leeuwen over de stilte op het Binnenhof. Denk je dat er nu een boek van jouw hand gaat komen over wat er de afgelopen maanden met KLM is gebeurd?
Ik hoop het wel. Ik moet alleen nog even een uitgever zien te vinden en de tijd om het te schrijven.
Nou, die uitgever lijkt me niet zo'n probleem, maar tijd om te schrijven wel.
Ja. Nee, ja. Ik hoop... het kan bijna niet anders dan dat ik mijn ervaringen van nu op papier zet. Maar goed, alles draait natuurlijk om timing, hè? Als het bedrijf dan ten onder gaat, dan moet je het boek eigenlijk al af hebben.
Ja.
Want ik zat even een beetje bij mezelf na te gaan van wie moet ik dan allemaal spreken. Nou, kom ik toch weer op een hele lijst. Dus ik moet me gauw aan de gang, denk ik.
Dat lijkt mij wel. Nou, Paperback Radio ziet er in ieder geval naar uit dat het boek gaat verschijnen. Ik bedoel, je hebt hiermee een visitekaartje afgeleverd wat erg veel vertrouwen wekt. Wat betreft het nieuwe project.
Dankjewel.
Althans, ik hoop dat het gaat gebeuren. Wij spraken vandaag met Ideke de Jong. Het gaat ook erg snel, hè? Want ik bedoel, er staat nog zoveel in dat boek.
Ja, ik kan een uur over doorpraten.
Ja.
Maar goed, dat misschien een volgende keer over KLM.
Bijvoorbeeld, dat lijkt me aardig. Nooit Gedacht, icoon van de Friese maakindustrie. Geschreven door Ideke de Jong. Ik kan het een ieder aanbevelen die geïnteresseerd is in familiebedrijven. Sowieso in Friesland. Want het Friese, de Friese mentaliteit, de Friese sfeer. Die
proef jij wel?
Die doordezemt het gehele boek. Dus hartelijk dank dat je aanwezig wilde zijn bij deze aflevering van Paperback Radio. Veel succes en we kijken uit naar het boek over... Dus dat was de titel dan waarschijnlijk ook, hè? De Stervende Zwaan.
Werktitel, maar misschien ook wel de definitieve titel. Maar dat moet nog blijken, hè?
We gaan het meemaken. Hartelijk dank, Ideke de Jong.